Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom hier in de Grote Kerk. Ook alle gasten die er vanmorgen zijn en iedereen die nu of later met ons meeluistert, hartelijk welkom. Met grote blijdschap en dankbaarheid delen wij u mee dat dominee R. IJzinga het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen. We zijn onze God dankbaar dat we zijn leiding in het roepingswerk hebben ervaren. Dominee IJzinga vertelde: na biddend zoeken heeft God overtuigend uit liefde laten zien dat de weg naar Gorinchem moet gaan. Op verschillende manieren is dat tot mij gekomen. Daarbij heeft hij het meeleven van de gemeente echt een bijdrage gehad. We danken en prijzen God voor dit goede nieuws. Met woorden uit Psalm 92. Want u hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal vrolijk zingen over de werken van uw handen. Tegelijkertijd bidden wij voor de hervormde gemeente de Bergambacht, die hun herder en leraar moeten laten gaan. In het vertrouwen dat God niet laat varen de werken van zijn handen. We danken de adviescommissie voor het vele werk dat zij in het beroepingswerk heeft gestoken. Ook onze hartelijke dank aan heel de gemeente voor uw betrokkenheid en gebed. We bidden ook voor dominee IJzinga en zijn gezin, nu een periode van loslaten en toegroeien naar de nieuwe gemeente is aangebroken. Zodra er meer bekend is, informeren wij u wanneer de bevestiging en intrede zal plaatsvinden. Vanmorgen zal professor Dr. A. de Reuver uit Waddinxveen de eredienst leiden. Er zijn in de dienst 3 collecten. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. Deze 2 collecten worden gehouden na het zingen van de preek. En dan is er ook nog een 3e collecte voor de wijkas. Die wordt gehouden in de koffiehoek en bij de uitgang. Wij bevelen al deze collecten van harte bij u aan. De bloemen gaan voor morgen als felicitatie van de gemeente naar de familie Don. Maandag werd hun dochter Salome geboren. We feliciteren hen van harte met de geboorte van Salome. We zoeken een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. Het adres vindt u op het kaartje aan de bloemen. Vanmiddag bent u om 16:45 van harte welkom in de Johanneskerk. De voorganger is dominee Brouwer uit Veen. Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van gezang 189, couplet 1 en 2. U vindt dat op de weekbrief. We wensen iedereen een gezegende eredienst.
Onze hulp en verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Laat ieders Heeren goedheid loven. Er is veel reden om dat te zingen. Heel veel. Maar in het bijzonder ook deze dag. Omdat dominee IJzinga het beroep heeft aangenomen. Daar hebt u om gebeden. De Heer heeft dat gebed verhoord. Ik dank u ook hartelijk voor de geboorte van een lief kind. Dat zijn allemaal tekenen van Gods goedheid. Laat ieder Heeren goedheid loven. Ieder staat er, gemeente. Dat betekent dat ook diegenen de goedheid van God mogen loven voor wie het niet zo makkelijk is. Die misschien wel een heel zware week achter de rug hebben. Toch dan de goedheid van God geloven en loven. Vanwege die verlosser die voor ons aan het kruis gehangen heeft. Het eerste vers van Psalm 118 en dan zingen we ook nog het 13e. Gezegend zij de grote koning. 1 en 13 van Psalm 118. Gemeente, wij stellen ons nu voor de heilige wet des Heren en de samenvatting daarvan. En we zingen daarna Psalm 130, de versen 2 en 4. Het tweede en het vierde vers van Psalm 130 na Gods heilige wet. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en er rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echtbreken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus sprak: Het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is één enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we samen bidden. Heere onze God, wij wenden ons tot u, omdat u ons hebt gezocht en uzelf tot ons gewend hebt. U was ons voor. Wij zijn niet van die godszoekers, maar u bent een mensenzoeker, een zondarenzoeker. Wonderbaarlijk, Heere. Daarom zingen we uw goedheid uit. Omdat u ons zocht, vond, kocht en bewaarde. Dat hebben we aan u te danken, lieve Heere Jezus Christus. We danken u dat we op deze lijdenszondag daarmee mochten beginnen. Dit te zingen. Mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt daar mijnentwege. Mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij. En zijn sterven zaligt mij. Daar is alles mee gezegd. Daar moeten en daar mogen wij het van hebben. Dat u de vloek die wij op ons geladen hadden, op u geladen hebt. Dat u het lam van God wilde zijn dat de zonde van de wereld draagt, ook de zonde van Gorkum. En dan mag ieder zijn eigen naam invullen. Ook mijn zonde. Van de vloek maakt hij mij vrij. Dank, Heere, dat we bijeen mogen zijn onder het voorteken dat u er ook wilt zijn. Dat u daarin de eerste wilt zijn. En wij bidden u, scherp onze aandacht en richt onze blik op u, Heere Jezus Christus, wiens bloed reinigt van alle zonden. Neem ons mee, onderricht ons en richt ons op. Wees op alle plekken waar uw woord verkondigd wordt, ook in Bergambacht. Daar krijgt de gemeente een verdrietig bericht. Tegenstelling tot wat wij vanmorgen hier mogen horen. Maar u nam de leiding, zo heeft onze broeder dat ervaren. En als u die leiding neemt, dan houdt u die ook, Heere, voor Bergambacht en voor Gorkum. Dank dat we daarvan overtuigd mogen zijn. Dank ook, Heere, voor de geboorte van die kleine Salome, een vredeskind. Geboren in een tijd van heel veel onvrede, onrust, schrik, aanslagen, rampen. En dit kind mag een vredeskind zijn, omdat het uw kind mag zijn. Niet alleen het kind van Albert en Viola, maar u zegt van mij. En daarvan mag het op uw tijd ook het teken en zegel van de heilige doop ontvangen. Heere God, laat ons dat allen diep beseffen van wie wij zijn. Dat als ze aan ons vragen van wie ben jij er een, dat we dan vrijmoedig of misschien wel heel bedeesd mogen zeggen, ik ben er een van Jezus. O God, geef ons dat allen uit genade en laat de prediking van het evangelie vanmorgen daartoe dienen. ons in Christus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen uit de Heilige Schrift. Een aantal gedeelten. We beginnen in Jeremia. Jeremia 31. Vers 33. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer gedenken. Zo zegt de Heere, die de zon tot een licht geeft overdag, en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, Heere van de legermachten is zijn naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn, alle dagen. Zo zegt de Heere, als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om alles wat ze gedaan hebben, spreekt de Heere. Dat is de vastheid van Gods verbondsbelofte voor het volk Israël. Nu Matteüs 27. Matteüs 27. We beginnen bij vers 15. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie ze ook maar wilde. En ze hadden toen een beruchte gevangene die Barabbas heette. Toen zij dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen, wie wilt u dat ik voor u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap, laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei, wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Ze zeiden, Barabbas. Pilatus zei tegen hen, wat zal ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Ze allen zeiden tegen hem, laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze riepen des te meer, laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei, zijn bloed op ons en op onze kinderen. Toen liet hij Barabbas voor hen los. En nadat hij Jezus gegeeseld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. De preektekst is vers 25. Heel het volk antwoordde en zei, letterlijk vertaald, zijn bloed op ons en onze kinderen. Nog een. Twee lezingen. Korte lezingen. Handelingen 5. Als u die versen tot u laat doordringen, dan snapt u de teneur van de preek. Handelingen 5, vers 30 en 31. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen. Maar deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving van zonden. De laatste lezing is, ik zou bijna zeggen uiteraard, Romeinen 11. Romeinen 11, vers 25. En volgende, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, dit mysterie, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden weg zal nemen. Tot zover. Wij gaan, voordat we overgaan tot de verkondiging, zingen uit Psalm 122, de versen 2 en 3. 122, 2 en 3. Na de preek zingen we gezang 440, de versen 1 en 2. Gezang 440. Gemeente, wat het Joodse volk in de loop van de eeuwen is aangedaan, dat tart eigenlijk alle beschrijving. Van discriminatie tot pogroms. Dat ging er ruig en wreed aan toe. Alles kapot. Tot slachtpartijen. En gasovens. En weet u, dat gebeurde niet zelden met een beroep op de tekst, de Bijbeltekst van vanmorgen. Daar hebben ze het zelf naar gemaakt en daar hebben ze zelf om gevraagd.
Zo ging dat.
Een tijdje na de Eerste Wereldoorlog, het was 1920, vond er in München een congres plaats van Duitse nationalisten. De zaal zat barstens vol. En de spreker was een zekere Adolf Hitler. U weet, het was de tijd van malaise, crisis, na de Eerste Wereldoorlog. En de Münchener Post, de krant, die deed verslag van die bijeenkomst. En Hitler hief om de paar zinnen het refrein aan: de Joden zijn schuldig. Stormachtig applaus. En pathetisch stelde hij de vraag: wat moeten we met de Joden doen? En uit de zaal klonk telkens weer: hang ze op, maak ze af. En Hitler nam die taak op zich. Ongeveer terzelfde tijd schreef hij dat luguber boek, dat pas in het Nederlands vertaald is weer, Mein Kampf. En daarin lees je zijn geloofsverklaring. Daarin zegt hij in het tweede hoofdstuk aan het slot: ik geloof dat mijn optreden in overeenstemming is met de wil van de Almachtige Schepper. Door mij tegen de Joden te verweren, strijd ik voor het werk des Heren. Zo ging dat. En goed 20 jaar later was het karwei geklaard. 6 miljoen Joden vermoord. Dat was de Endlösung des Juden, der Judenfrage. Die Endlösung der Judenfrage. Dat betekent de eindoplossing van het Joodse vraagstuk. Daarvan lag de kiem al verborgen in Mein Kampf. Vanmorgen slaan wij een ander boek op. Gottes Kampf. Gods strijd. Niet dat boek van Hitler. Hoewel, we zullen horen hoe dat nog terugkomt. Maar we slaan nu het boek van Gods kamp. Zijn strijd. Was dat een strijd? Ja, dat was een strijd. Een worsteling om Israël te winnen, te behouden. Dat is zijn opzet, gemeente, dat is zijn verlangen. En daartoe zond hij zijn zoon. Daartoe hing die verlosser aan het kruis. Hij hing daar mijnend wegen, ja, ja. Maar eerst de Jood en dan de Griek. Hij hing daar dus voor Israël.
Jezus, de geboren koning van Israël. U is heden geboren, u, Israël, in eerste instantie.
En wat een worsteling voor God om Israël te winnen voor zich, voor Jezus. Bij aankomst van de geboorte Zijn naam is Jezus, want hij zal zijn volk, Israël, verlossen van hun zonde, zalig maken. Maar toen hij met de daad verscheen, was hij allesbehalve welkom. De evangelist Johannes zegt klip en klaar, hij is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Onvoorstelbaar. Hier botst Gods grote liefde op de weerstand van zijn eigen volk. En gemeente, dat is een spanning die door de hele evangelie doortrekt. Een spanning die zich voortdurend ontlaat in confrontatie en conflict. Een wonderlijk conflict. Want het betreft hier geen botsing tussen twee gezworen vijanden, maar een botsing tussen een God die had gezworen in zijn liefde om zijn volk te redden en een volk dat deze liefde afwijst. En dan loopt die spanning hoog op tussen dit kind van Gods liefde en de kinderen van het verbond. Aanvankelijk klinkt het in de geboortegeschiedenis nog min of meer onschuldig, zou je kunnen zeggen. En er was voor hen geen plaats in de herberg. Nou ja, dat kan. Zou je wellicht zeggen. Maar intussen. In de loop van Jezus' leven blijkt dat niet alleen de herberg hem geen ruimte biedt, maar dat er nergens een plaats is vergund. Helemaal aan het begin van zijn optreden, zijn openbare optreden in Nazareth, willen ze Jezus al van de stilte in de afgrond werpen. Dat is dodelijk. En niet lang daarna nemen ze stenen op om hem te doden. Johannes 10. Zeker gemeente, ik vergeet niet dat er een kleine groep was van getrouwe volgelingen. En dat er ook onder het volk soms heel andere momenten waren, dat weet u wel. Situaties waarin Jezus de volksgunst luide ten deel viel. Zelfs door hele scharen. Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Maar wat is er grilliger dan volksgunst? Want datzelfde volk dat liet zich luttele dagen later door hun leiders ophitsen tot een gistende menigte. Een menigte die kruiste, kruisigen. Ziet u het? Daarop loopt die gesloten herberg uit. Toen geen plaats voor het kind. Dat Joodse kind bij uitnemendheid. Jezus. Dat Joodse kind bij uitnemendheid. Toen geen plaats voor dat kind. Bethlehem. En nu? Nu dat kind een man geworden is, geen ruimte voor hem in heel Jeruzalem. Waarvan hij onder tranen had gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen zoals een hen naar kuikens. Je hebt niet gewild. Geen ruimte voor hem. Weg moet hij, gehangen. Aan een hout. Een vloek. Buiten de heilige stad. Buiten de samenleving. Wat zeg ik? Buiten het leven. Weg met hem. Geen plaats voor hem op aarde. En zo wordt het Goede Vrijdag. En heden op deze vroege ochtend van Goede Vrijdag. Dat is de ochtend van Jezus' laatste, langste dag. Nu is het conflict dat nu eens smulde en dan weer oplaaide tot een verzengende vlam geworden. Het vlamt in de ogen van de overpriesters en de oudsten. En het vuur slaat over naar het toegestroomde volk. Kruist hem! Een vlam van haat. Toch gemeente, vergeet dat andere vuur toch niet. Ik bedoel de gloed van Jezus liefdeshart. Hardnekkige liefde tegenover hardnekkig verzet. Welbehagen tegenover onbehagen. En daar staat Jezus. Moet u hem zien. Moet u hem zien. Wat slaat u een figuur, als u me toestaat het zo te zeggen? Wat slaat hij een figuur? Hij staat daar. De handen geboeid. Weet u dat? Hij was gebonden. En zijn gelaat doorgroefd. Geslagen. Bespuwd. Onvoorstelbaar gemeente. Ik denk dat u dat of jou nog nooit is overkomen. Dat iemand je in het gezicht spuugde. Daar staat Jezus. En hij bidt geen legioenen engelen van de hemel af. Om aan heel dit vertoon van rechtsverkrachting een eind te maken. Maar hij duldt. Draagt. Dit bitter lijden. Hij doet zijn mond niet open. Als een lam wordt hij ter slachting heen geleid. En als een schaap dat stemmeloos is onder de pijn van de scheerders. En kijk Pilatus, de zwakkeling. Of moet ik zeggen, de lafaard. De speelbal van de volksgunst. Hij probeert nog te redden wat er te redden valt. En hij stelt Jezus op een tweetal met Barabbas. Maar bij acclamatie wordt Jezus weggestemd. En zonder aarzeling roept het volk in koor, laat Barabbas vrij. En Pilatus, die zet dan de zaak helemaal op scherp. Want wat doet hij? Hij wast zijn handen in een bekken met water, symbolische taal. Om zijn onschuld aan het lot van Jezus plechtig te betuigen. Ik ben onschuldig aan zijn bloed. Waarmee hij de volle verantwoordelijkheid van deze executie op het volk afwentelt. Wel, dan neemt het volk deze verantwoordelijkheid. Helemaal. Het dringt toch goed tot u door, gemeente. U moet dat verband tussen die twee versen, het voorgaande vers en de tekst, goed tot u door laten dringen. Pilatus zegt, ik brand mijn handen er niet aan. Jullie zijn verantwoordelijk. Ja, zegt het volk. Wij branden onze handen eraan. Wij zijn verantwoordelijk. Onverschrokken komt het hoge en huiveringwekkende woord eruit. Zijn bloed op ons. En onze kinderen. Gemeente, u voelt wel, de betekenis van deze woorden kan niemand afzwakken of onderschatten. Hè? Want die uitroep betekent niets minder. Dit is trouwens een Bijbelse uitdrukking. Je kunt dat vinden in Leviticus en in Joshua. Die uitdrukking betekent niets minder dan dit. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor deze veroordeling tot de dood. Wij zijn voor 100% aansprakelijk. Wij. We zweren het om zo te zeggen. En als je gevraagd had aan die mensen, maar hoe kun je dat verantwoorden? Dan zouden ze zonder blikken of blozen hebben gezegd verantwoorden, wis en waarachtig wel. We zouden het niet kunnen verantwoorden om hem in leven te laten. Wat dacht je, die hoge priester van ons, dat hij ze voor niks zijn overkleed heeft gescheurd? Kun je denken? Wij handelen naar de wet van God. Want Mozes die heeft het ons geboekstaafd. Wie God lastert, en dat is een lasteraar die Jezus, heeft zichzelf Gods zoon verklaard. Wie God lastert, die moet sterven. Zijn bloed, dat is zijn doodstraf, dat voelt u wel. Zijn vonnis komt voor onze rekening. Dus gemeente, dat moet u goed begrijpen. Die uitroep van het volk is niet een soort gebed in de wensende vorm, zoals vele vertalingen, helaas ook weer de herziene, zoals vele vertalingen doen vermoeden.
zijn bloed komen over ons, mogen over ons komen als een soort gebed, als een wens. Nee, nee, het is een stellige verklaring. Juridisch geëkt. Niet zijn bloed komen over ons, maar zijn bloed op ons. Op ons gezag. Wij kunnen dit verantwoorden voor God en mensen. Met de wet in onze hand. Met God aan onze kant. Wij en onze kinderen erbij, dat wil zeggen wij en alles wat ons lief is. Ons eigen vlees en bloed, wij staan ervoor in.
Nogmaals, gemeente, afzwakken moeten wij deze ontzaglijk geladen woorden nooit. Je moet ze echt ten volle ernstig nemen. Als een laatste woord van het volk.
En dat doet Pilatus ook.
Nou, als er dan zo voor staat, dan... ja, dan geef ik Jezus over om gekruisigd te worden. En zoals Jezus dat in zekere zin ook doet, laat het maar geschieden. Hij laat zich afvoeren naar de executieplaats. En nou moet u opletten. Uw aandacht even spitsen. Want ik stel u de eenvoudige vraag, houdt hier het evangelie op?
Punt, zegt het Joodse volk. Kruisigen.
En dan?
Betekent dat
laatste woord van het volk ook dat God niks meer te zeggen heeft?
Zet ook hij hier een punt? Met andere woorden, zal het hardnekkig verzet van het volk het dan winnen? Van Gods zoekende liefde. Van zijn verbondstrouw.
Dat kan toch niet zijn? Dat laat Gods trouw toch niet toe? God zou ophouden God te zijn?
Waar zouden zijn beloften blijven? Denkt u dat ze ter aarde vallen? Nooit. Zeker, ik vergeet niet, gemeente, dat er verband is tussen de moord op Gods zoon en de verwoesting van Jeruzalem 40 jaar later. Jezus had het immers in niet mis te verstaande woorden gezegd. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt die tot u gezonden worden. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gij hebt niet gewild. Ziet uw huis, wordt u woest gelaten. Geen steen zal op de andere gelaten worden.
Dat is waar, is ook gebeurd in het jaar 70. Maar gemeente, betekent dit dat Gods liefde, zijn verbondstrouw jegens zijn volk en zijn verkiezend welbehagen, jegens Israël, zijn oogappel, zijn opgehouden?
Die conclusie is wel getrokken. En wordt nog wel getrokken. Onderbaarlijkerwijs. De eeuwen door. En helaas hebben ook vele christenen zich daaraan bezondigd.
Met name op grond van de tekst van vanmorgen hebben velen de vinger opgeheven en was het maar bij die vinger gebleven, maar ze hieven ook de vuisten op en het geweer en het zwaard.
Op grond van onze tekst hebben velen vinger en zwaard opgeheven naar het volk van Gods verbond en verklaard Israël heeft in feite afgedaan,
behalve een paar individuele bekeringen dan. Daar heeft het volk voor gekozen. Het kreeg dus zijn verdiende loon. Het verkrijgt de beloning op hun godsmoord. Ja, dat suggereerde en zei die brallende Hitler. Ik heb gisteren op YouTube nog eens even een paar redenvoeringen van die duivelse man gehoord. Met die heese, schreeuwende, volksmennerige stem. En daar zitten er duizenden in zo'n zaal.
En om de paar zinnen hoor je dan huil. Hoe is het mogelijk? Demonie. Echt demonie. En hij maakte het volk wijs, de Heer, en nam dat volk erin mee. Ze ontvangen niets anders dan de verhoring op hun gebed. Ze hebben er ook zelf om gevraagd, zijn bloed komen over ons. Vandaar die pogroms, die slachtpartijen, tijdens de kruistochten. Vandaar die ghetto's en die gasovens. Vandaar die oceaan van ontrechting en vervolging, terreur en tranen, alleen al. In de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen. Allemaal op grond van onze tekst gerechtvaardigd, zogenaamd. Gemeente, ik hoef u toch niet te zeggen dat dit een misverstand is. Dit is geen misverstand, ook niet een misstand. Maar dit is een gruwelijke schande voor God en mensen. Van deze ketterij moet de kerk zich distancieren op alle manieren. En om diverse redenen. Ik noem er een stuk of 4. Waarom is dit een dwaling en een ketterij? Punt 1. Omdat de woorden van dat volk in de verste verte geen gebed zijn. Dat zal u wel duidelijk geworden zijn. Er is geen sprake van dat ze hier gebeden hebben. Laat de gevolgen van de kruisdood van Jezus ons en onze nakomelingen maar treffen. Daar hebben ze niet om gevraagd. Hoe ontzettend hun uitspraak ook is, het is geen gebed tot God. Maar een juridische formule. Laat dan ook niemand denken en de euvele moed hebben te beweren dat dat ongekende lijden van het Joodse volk een soort gebedsverhoring is. Een lot waarom ze zelf gevraagd zouden hebben. Dat is punt 1. Punt 2. Wie draagt de verantwoordelijkheid voor de dood van Jezus? Israël alleen? Nee, zegt u, Pilatus die kon er ook wat van. Die staat recht niet buiten. Hij doet wel alsof. Maar hij is schuldig. Al het water in het bekken was dat niet uit. Was dat niet af. Hij gaat echt niet vrij uit. Maar toch bedoel ik dat niet. Dat is wel waar wat u zegt, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel, heb jij jezelf wel eens ontdekt daar? In de buurt van Golgotha. En op Golgotha. En daar bij het Sanhedrin. En op Gabbata, waar Jezus leidt. Heb je jezelf wel eens gezien? Wie bij het licht van de Heilige Geest het evangelie zo open gaat dat hij ineens zichzelf ontdekt, gemeente. Die snapt die spiritual. Ken je die Negro spiritual? Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him on the cross? Was je erbij toen ze hem aan het kruis geklonken hebben? Was je erbij? Dan hoop ik dat er iemand zit die zegt, ja, ik ben erbij nu, ik ben erbij. Ik voel dat ik erbij ben. Ik was daar, dat is mijn grondeloos bederven. Die beseft ineens hoe zwaar hij gezondigd heeft. Zo zwaar, gemeente, dat Jezus, de Zoon van God, die nooit had kwaad gedaan, voor ons de vloek dood in moest. Van de vloek maakt hij mij vrij. Dat wil zeggen, mijn vloek die ik me waardig had gemaakt, die maakt hij tot de zijne. Ik voor jou, omdat jij anders de eeuwige dood moest sterven. Hij ruilt. Verantwoordelijk voor zijn dood. Mijn bederf. Rembrandt die had dat begrepen. Hè? Onder de kruisigers van Jezus portretteerde hij zichzelf. Heb je dat wel eens gezien? Een schilderij. Zie je daar ineens Rembrandt? Dan zou je zeggen, man, dat klopt helemaal niet. Dat is 16 eeuwen voor jou gebeurd. Nee, zegt hij, ik was daarbij. Ik was daarbij.
En dan natuurlijk. Wat denkt u van Revius, dat bekende lied? Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste en die u verraderlijk togen voor het gericht en versmadelijk spogen in het gezicht. Niet zij, maar ik. Ik ben het, o Heer, ik ben het die u dit heb gedaan. Want dit is al geschied, helaas, om mijn zonden. Helaas, en toch ook Godlof, hij voor mij. Dat is punt 2. Punt 3.
Jezus hoort het allemaal aan, hè? Hij hoort dat, hè? Zijn bloed op ons, hij hoort dat. Wat zegt hij? Hij zegt niks. Jezus zegt op dat ontzettende vonnis geen woord. Nog niet. Maar dat woord komt wel. Als hij straks aan het kruis gehecht is, dan roept hij: Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Dat is zijn reactie. Niet wraak, maar vergeving. En punt 4. Had Jezus zelf niet al eerder gesproken, en als ik van de aarde verhoogd zal zijn, aan het kruis en aan de rechterhand van de Vader, dan zal ik allen tot mij trekken. En wie trekt hij dan, gemeente? Nou, dat begint al aan het kruis. Hij trekt daar een moordenaar. Ongetwijfeld een Jood. En dan moet je Handelingen 2 lezen, het Pinksterfeest. Joden en Jodengenoten worden heengetrokken naar de gekruiste Messias. Nee, Petrus, een ras echte Jood trouwens, hè. Petrus verzwijgt de schuld van Israël niet. Gij hebt hem genomen en door de handen van onrechtvaardigen gedood, zegt hij, en aan het kruis gehecht. Maar hij verzwijgt nog meer niet. Deze Christus heeft God opgewekt ten leven en opgenomen in de hemel. En dan werpt hij niet zijn banbliksem neer door te zeggen, zijn wraak zal jullie treffen. Maar dan trekt hij al de registers van het evangelie open in die ene slotzin als een schallend orgelplenum. Laat nu het ganse Israël weten dat God hem tot een Heer en Messias heeft gemaakt. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En even later, en nu broeders, kinderen van het verbond, God heeft zijn kind Jezus opgewekt en heeft hem eerst van al tot u gezonden, dat hij u zegenen zou. Ja, zegt u, prachtig, maar waar bleef nou die ontzaglijke keuze van het Joodse volk tegen Jezus? Mijn antwoord is, ook die keuze wilde hij verzoenen. Waar bleef trouwens uw verantwoordelijkheid? Ik zei net, wij dragen schuld aan. Waar blijft die verantwoordelijkheid? Wel, die keuze van Israël, die wilde Jezus verzoenen. Hij wilde dat nee van Israël, ook dat nee dat in mijn hart leeft. Hij wil dat nee verzoenen in zijn ja. En dat ja kostte bloed. Dat kostte hem zijn leven. Hij nam het voor zijn rekening. De Joden zeggen, we nemen dat helemaal voor onze rekening. En Jezus die zegt nog niks, maar die denkt bij zichzelf, dat red je nooit. Voor jouw rekening, dat zou je de eeuwige dood kosten. Zal ik dat voor je doen? Laat ik het voor mijn rekening nemen. Het volk riep zijn bloed op ons. En hij roept, inderdaad, maar dan anders. Mijn bloed tot verzoening, mijn offer dood op Israël en de volkeren. Want er is vergevende, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Zijn bloed roept voor altijd barmhartigheid.
Dan moet u nog even horen naar Petrus in Handelingen 5. Daar zegt hij, de God van onze vaderen, dus de God van Israël, heeft Jezus opgewekt die gij hebt omgebracht aan het hout, en deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving van zonde. Israël te geven bekering en vergeving van zonde. En dan lezen we, het woord greep om zich heen en het getal van de discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer en een grote schare van priesters. Nou, Joodse kan het niet. En een grote schare van priesters kwam tot geloofsgehoorzaamheid. Ja, ja, Jezus is een vorst en zaligmaker om te geven. Dat is zo goed geefs, zo gul is hij. Bekering en vergeving van zonde. Zult u nooit maar zelfs vermoeden dat Israël bij God is afgeschreven, gemeente? Want dan doet u tekort aan zijn heilsplan. En dan doet u tekort aan zijn verkiezend welbehagen. Dat welbehagen dat onberouwelijk is. Daar krijgt hij nooit spijt van, nooit spijt van. Wat ik gezegd heb, blijf vast en ongebroken. Geloof wat Paulus getuigt en profeteert in Romeinen 11. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En ik zal hun zonden wegnemen. Dus gemeente, tot slot. Wie wint het geding? Israël met zijn verzet? Of God met zijn liefdesverzet? Met zijn nee tegen ons nee. En zijn ja, dat nee van ons verslindt. Wie wint het? Israëls intense verzet of Gods immense liefde? Laat Paulus een geboren Jood, laat Paulus het antwoord geven. Hoe fel zijn afwijzing van iedere Joodse verwetteling van het evangelie ook is, groot is zijn liefde en verwachting voor zijn broeders naar het vlees. Hij zegt, God heeft ze allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hen allen barmhartig zal zijn. En zo zal het geschieden, alzo zal geheel Israël zalig worden. Heel Israël. Dan moet je niet aan het rekenen slaan, moet je niet doen. Reken liever op de trouw van God. Er staat Israël dus nog wat te wachten. Wat dan? Toenemende agressie van Hamas. Dat betekent geweld. Dat weet u, hè? Hamas betekent geweld. Wat staat Israël te wachten? Hamas en islam. Schrijnend isolement in het Midden-Oosten. Bedreiging van rondom. Verwijt en wanbegrip van de wereldopinie. Waar sommige politici het ook wel eens naar maken natuurlijk, eerlijk is eerlijk. Maar wat staat Israël te wachten? Alles wat ik nu noem is goed mogelijk. En ik zeg niet dat je er onverschillig onder moet hebben, moet zijn. Bid om de vrede van Jeruzalem, ook hier en nu. Maar ik bedoel toch nog iets anders. Weet je wat Israël te wachten staat? De verlossing in het bloed van de Messias naar het welbehagen van de Vader. Dat is Gods entlösung der Jodenfrage. Het lijden van dat volk is niet zijn verdiende loon. Maar de redding van dit volk is het verdiende loon van Jezus' dood. En als je mij nou vraagt, hoe zal dat dan gaan en hoe zal dat zijn? Hoe is Gods weg met zijn volk? Ja, dan kom ik niet verder dan Paulus in Romeinen 11. Het zal een leven uit de doden zijn, zegt hij. Een leven uit de doden. Een scheppingswonder. Van God drieënig. Een mysterion, zegt hij. Een prachtig Grieks woord. Dat we allemaal kennen. Mysterie. O diepte van rijkdom.
Hoe ondergrondelijk zijn Gods oordelen, hoe onaspeurlijk zijn wegen. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Zo, fijn dat jullie er allemaal weer zijn. En we gaan weer verder met het paasproject over God kiest, God redt, kies jij ook. Verleden week hebben we een rugzak opgehangen. En we doen eigenlijk elke week dat we met de rugzak op weg gaan na Pasen. En dan gaan we met Jezus meelopen en horen alle verhalen tot aan het paasfeest. Nou, verleden week hadden we dus onze rugzak opgedaan. En toen was er een beetje misverstand over het verhaal. Maar toen ging het over de discipelen en die hadden ogen open en ogen dicht. Oftewel, ze waren in slaap gevallen. En Jezus had nog zo gevraagd, wil je waakzaam zijn, je ogen open houden? En daar konden wij van leren dat wij onze ogen op God gericht moeten houden. Dat was het verhaal van verleden week. Nu doen we dus weer onze rugzak op en hebben vandaag een verhaal gehoord. En dan kom ik even naar jullie toe. Want het ging over een discipel van Jezus. En hoe heette die discipel?
Petrus.
Ja, Petrus. En wat was er nou precies gebeurd vandaag? Waar ging het verhaal over? Wat had Petrus gedaan?
Hij had het oor van een soldaat afgesneden met zijn zwaard.
Ja. En er was nog meer gebeurd.
Hij zei 3 keer dat hij Jezus niet kende.
Ja, en dan hebben we daar vandaag 2 plaatjes over. Want hij zei 3 keer, terwijl hij had beloofd, eerst had dit gedaan. En wie kent het teken?
Hij zei dat hij drie keer Jezus niet kende en daar staat het plaatje op met 3 vingers.
Ja, en weet je wat het plaatje betekent?
Dat hij liegt.
Dus dit plaatje is dat je... Oh, wacht, hier zit mijn draad. Dit plaatje betekent, sommige mensen moeten eed afleggen en dan zeg je, ik beloof dat ik wat doe. Dus dit is de eed. En dat belooft dat hij Jezus zou volgen. En het andere plaatje, en vroeger kenden wij dat niet, maar die kennen jullie allemaal wel, hè? Wat voor plaatje is dit?
Dat je het niet belooft.
Dat je het niet belooft. En dat is wel een beetje in volgens mij tegenwoordig. Dan doe je soms volgens mij fingers crossed en dan zeg je, ik zeg iets anders, maar ik beloof het niet. Dus ik lieg een beetje. Nou, dan gaat het ook voor onze keus. Doen we dit? Liegen? Of doen we wat we beloofd hebben? En nou zegt natuurlijk Jezus, die zegt van, ik ben de waarheid, hè? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. We mogen Jezus volgen, ook de waarheid. En we moeten natuurlijk zelf ook de keus maken om de waarheid te doen, om niet te liegen. Wie wil de plaatjes ophangen? Kom maar. En de rest mag weer op zijn plek gaan zitten.
Gemeente, laten we samen danken en bidden. Danken u, Heere, dat u tot ons wilde komen. Dat we in de kledij van het evangelie u mogen zien met de ogen van het geloof. Nee, we zien vaak zo weinig van u in de dingen om ons heen en soms ook in ons eigen leven. Dat we denken, waar is God? En telkens bent u er toch weer, dan zegt hij, hier ben ik, in mijn woord, in mijn belofte, in het heilig evangelie. Je kunt erop aan. Heren, wij wandelen door geloven, nog niet door aanschouwen. Leer ons dat, met geduld te beoefenen,
En niet alleen met geduld, maar ook met vreugde. Vreugde, omdat het waar is. En dat we in u alles vinden, Heer Jezus, wat tot zaligheid nodig is. En ook voor het leven van alle dag. Bidden u, Heer, of u met ons zult zijn en met onze kinderen. Ze waren ook dicht bij u en bij Petrus. En ze hebben gehoord hoe Petrus het eraf bracht, maar ook hoe u het eraf bracht. U keek Petrus aan. Vol verdriet, maar ook vol ontferming. En toen weende Petrus bitter. O God, geef dat we u zo mogen kennen in uw vergevende liefde. Bidden wij u voor het hele volk Israël. O God, laat ons en laat hen niet verloren gaan, maar vervul uw beloften die ge van oud gesproken hebt. Bidden u, Heere, voor de mensen die deze week gewond zijn, die in het ziekenhuis liggen, na die aanslag. Wilt u ze herstel geven? En we bidden u voor de nabestaanden. Er is zoveel leed aangericht, zo'n schrik, zo'n onrust ook. Want mensen roepen wel, we gaan gewoon door. Maar we zijn maar kleine mensjes. Zo kwetsbaar. Er is maar één veiligheid en het is bij u, Heere Jezus Christus, dat we als kuikentjes onder de vleugels van de moeder hen schuilen mogen, zo bij u weg te kruipen. Heere, wij bidden u ook voor mevrouw Vos, die geopereerd is en naar het gasthuis zal gaan om verder te revalideren, mag zij haar kracht in u vinden. Dank u, Heere, dat de operatie geslaagd is. En we bidden u, Heere, ook voor de familie Kok, voor Philip en Inge en de kinderen, die een diep verdriet hebben om het overlijden van vader en schoonvader en opa. Bent u het bij wie we mogen aankloppen om troost, en die troost dan ook mogen ontvangen uit uw gewonde handen. U weet wat smart is, u weet wat pijn is. We hebben in u een gewonde geneesheer. Zo kent u ons van nabij. Wees bij ons allen, Heere, bij alle volkeren van de aarde, en het bijzonder bij uw volk Israël. O God, hoor ons gebed en wees in ons midden, thuis, in het gezin of als we alleen zijn. Haal er ons door, Heere, als het zwaar en donker is. Haal er ons door. Draag ons in uw armen. En erbarmt u zich over ons allen. In Christus' naam. Amen. Nu zingen we de versen 3 en 4 uit Gezang 44.
Ga in vrede.
Draag met u de zegen van onze goede God.
De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.